Hi, mijn naam is Gerben van Driel. Wat leuk dat je weer luistert naar EO Weekly, de podcast voor professionele beleggers. Waarin we doorpraten over het beste, dan wel meest opmerkelijke nieuws van investmentofficer.nl van deze week. Met deze week onder andere banken struggelen met beleggen in biodiversiteit en nieuwe crypto-wetgeving maakt dat crypto's nu salonveeg. Maar we beginnen met: wat wil de klant? Dat zou natuurlijk iedereen in een commerciële sector zich af moeten vragen. Asset managers en vermogensbeheerders zijn daar geen uitzondering op. Gelukkig voor hen deed EY daar uitvoerig onderzoek naar wereldwijd. Ik praat erover met Boudewijn Chalmers, binnen EY verantwoordelijk voor de Wealth and Asset Management praktijk binnen consulting. Boudewijn, ja, dat onderzoek is gedaan, is gepubliceerd. Is daar iets uitgekomen waarvan jij dacht, wow, had ik niet verwacht?
Ja, dank dat ik mag bijdragen aan de podcast. En er is veel uitgekomen. Laten we daarmee beginnen. Veel verschillende dingen waar organisaties zeker iets aan kunnen hebben. Belangrijkste voor mij was eigenlijk de beweging die je toch wel ziet op de verschillen tussen de generaties. En je ziet eigenlijk dat de millennial generatie, waar uitgebreid over gesproken wordt, echt duidelijk andere behoeften heeft, voorkeuren. Zowel als het gaat om producten, het nemen van risico, maar ook de manier waarop zij de interacties met hun wealth manager of met de adviseur plaats willen laten vinden. Dus er zitten echt wel hele sterke bewegingen in.
Oké, dus de jonge generatie heeft een andere voorkeur dan de oudere generatie. Is dat nu al urgent? Want ik bedoel, als ik vermogensbeheerder ben, dan doe ik waarschijnlijk zaken met papa en mama en niet met zoon en dochter. Dus why should I care?
Ja, en daar moeten aanbieders er in ieder geval wel mee oppassen op het moment dat ze op die manier ernaar kijken. Het onderzoek is gedaan onder 2600 vermogenden wereldwijd. Mm-hmm. Waaronder meer dan 500 millennials die dus ook al vermogend zijn. We zitten natuurlijk midden in een intergenerationele vermogensoverdracht. Die ook nog wel 10, 15 jaar doorgaat. Waarbij vermogen naar de nieuwe generaties overgaan. En die nieuwe generaties hebben echt duidelijk andere behoeften. Dus alleen nadenken over wat papa of mama vandaag heel erg belangrijk vindt, ja, dat gaat niet meer werken. Want je moet ook toekomstproof blijven als aanbieder.
Ja, je noemde net volgens mij al een aantal dingen, maar ik ben gewoon benieuwd. Kun je een concreet voorbeeld geven? Dus ik heb nu te maken met papa en mama en die hebben bepaalde voorkeuren. Maar je zegt als zodra zoon of dochter in play komen, dan ga je een andere behoefte, word je mee geconfronteerd. Waar zit in de kern dan het verschil bijvoorbeeld?
Nou, wij merken onder onze klanten al, en dat is dan niet specifiek op deze research gebaseerd, maar dat bijvoorbeeld het onderwerp duurzaamheid veel meer leeft bij een millennial generatie dan bij, nou ja, wat in het onderzoek dan babyboomer generatie genoemd wordt. Mm-hmm. Daarmee wordt dus het belang van die discussie over wat je wil doen met je vermogen nu, maar ook in de toekomst, heel erg relevant, maar ook heel erg anders. Daarnaast zien wij ook dat de manier en de behoefte aan advies heel sterk ligt in die millennial generatie. Die zijn echt op zoek naar toch wel het stukje begeleiding. Mm-hmm. Daartegenover staat juist het belang van bijvoorbeeld digitale capabilities. Waar de millennials heel nadrukkelijk de nadruk op heeft gelegd als een factor of een belangrijke factor voor hen in het maken van een keuze bij welke aanbieder of welke adviseur zij hun vermogen willen onderbrengen. Dat spreekt er wel heel duidelijk uit.
Ja, digitale capabilities. Kun je een voorbeeld noemen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Een mooie term ben ik met je eens. Nou, eigenlijk zijn dat dus de manieren om via je mobiele telefoon eigenlijk altijd inzicht te hebben in de financiële stand van zaken. Dus dat hoeft niet alleen maar te gaan over je beleggingen, maar dat kunnen ook andere producten en diensten zijn. Mm-hmm. Het gaat om de manier waarop zij die interactie zoeken met de aanbieder en de adviseur. Dus dat ook eens even via een WhatsApp kan, of zeker ook virtueel. En daar kunnen we het straks nog even over hebben. Dus het zijn meer gewoon de manier dat niet alleen maar die adviseur het aanspreekpunt is, maar dat zij eigenlijk zelf meer de regie hebben om de adviseur te betrekken wanneer ze het nodig hebben. Ja. Maar eigenlijk op alle andere mogelijke momenten gewoon zelf inzicht hebben in de stand van zaken als het gaat om hun financiën.
Ja, dus de klassieke aanpak van, nou, ik hou contact als mijn adviseur met mijn klant. Ik bel ze een paar keer en één keer of twee keer in het jaar lunchen we een keer en spreken we de portefeuille door. Daar kom je niet langer mee weg.
Nee, zeker. En online hadden jullie 2 weken geleden ook een interessant artikel waarbij klanten en adviseurs werden samengebracht. En de uitkomst daarvan was ook heel duidelijk. Klanten staan wel echt anders in de wedstrijd dan een deel van de adviseurs. En ik denk dat dat ook weer de belangrijke link is naar die generaties toe. Van, het is niet allemaal meer zoals er 10, 15 jaar geleden aan toe ging. Maar je moet ook niet naar je huidige klanten kijken alsof ze allemaal hetzelfde zijn en allemaal diezelfde behoeften hebben. Het is echt, ja, daar is wel flexibiliteit in nodig. Ja.
Oké, ik praat graag straks met je door over hoe je future-proof blijft gezien deze nieuwe, zich ontwikkelende voorkeuren. Ja, gaan we naar een asset class die de beleggingsomgeving wat diverser maakt. Namelijk crypto. Hoge pieken, diepe dalen, flinke crashes, onder andere vorig jaar nog. Maar nu is er nieuwe wetgeving aangenomen door het Europees Parlement. Ik praat erover met mijn collega Mike Corden in Luxemburg. Mike, good day. First of all, are you a crypto investor yourself?
Personally, no. I've always looked at the asset class with a large degree of skepticism because I've known that really the kind of people behind many of these companies, you wouldn't want to necessarily trust them unless you had an awful lot of money that you were prepared to part with. And that's never been the case for me.
Okay, so not personally involved in that sense, but now there's legislation. Can you explain what does the new legislation do?
Well, essentially, this rule comes in to basically anything that's not already covered by existing regulation is now covered by this and sets standards for how these kinds of investments or asset classes are governed and what obligations they have towards investors. And this sort of makes it now, according to them anyway, safer for mom and pop investors or for more conservative investors to take a look at this asset class, especially some of the more exotic corners where there was even no regulation at all.
Yeah, because previously there was no regulation, right? I could just start my Gerben coin and market it. And if I would cheat on people.
Well, there was some regulation in Europe already. Especially in various member states, but there was no sort of Europe-wide regulation.
Ah, okay.
And this is designed to sort of close any gaps between existing regulation and make a common standard.
Yeah. What's the ultimate goal of this legislation?
To essentially submit the crypto asset class to the same set of standards that other asset classes are submitted to.
Okay.
That means investor protection. That means investor information. That means basically making it, you know, if it might be restricted to a certain more wealthy population, or products might be made for a less wealthy population. But in all cases, there would be a set of rules that you would have to know what you're getting into, basically.
Okay. Will this be a boost for crypto or more a barrier? What do you expect?
Well, I think what I've heard so far in terms of reaction so far has been that people expect that the more sort of cowboy organizations that were out before might think that maybe this isn't going to work for them anymore. Mm-hmm. But there are a lot of people in the industry who have a really genuine belief that this is a valid asset class, and it does things that we didn't have with other asset classes, and therefore they're going to pursue it, you know, one way or another. And this is really going to help them to develop this sort of thing. But the key thing that I think is most interesting is that this suddenly makes, well, not suddenly, but it encourages the development of confidence in cryptocurrency, that companies that might have been only willing to take a very small position on it might think, oh, it's safer now, so maybe I'll take a larger position on it.
Yeah, maybe also paving the way for institutional investors to do more in the crypto space because now it is legislated and therefore more of an option.
I don't think even maybe, I think definitely paving the way.
Okay. Yes.
The whole idea is that this now is something that, yeah, larger investors can look seriously at this. And they already do. I mean, they already generally hold a position in it in some degree, but they're very conservative about how they do it. This might change the given situation for them, and they might invest in other things that they haven't invested in before.
Yes. Normally, when offering an investment product, I have to communicate to my potential clients what the product is about, what's in the product, what potential risks are, how risky it is. As I understand now, for crypto, the same thing is required. Does it now mean that all bases are covered, or are there still gaps in legislation or corners that need to be regulated?
Some people will say, yes, there are still gaps. Some people will say, no, this does cover them. It's a question of how things develop. Yes, obviously, if they see that they missed things, they will have to come back and regulate again. The idea is that no investment of this type, crypto, should be handled the way it was handled recently in the past few years. This is not, they don't want to see that anymore. They want certain rules and certain levels of confidence to be put in place, information, et cetera, protection. But then they're going to watch and see what happens next. And if anything, it should escape this, that, you know, it achieves notoriety, then I'm sure we'll hear them regulate a bit more or do a MiCA 1.1 or 2.0.
Okay, yes. MiCA paves the way for institutional investors to do more in crypto. Does it also pave the way for Mike Gordon to become a crypto investor?
Well, as I've said in the past, I was very dubious about it. But if I was to take a bit of a look at it and think, this seems safer, then yeah, I might consider it now, because at least, you know, there's no sort of surprises that you thought maybe this was, perfectly well-informed, perfectly presented, and it turns out there's a hidden something. You don't want any hidden surprises. And I think that I have more assurance of that now.
Thank you very much, Mike. I'll talk to you next time. Gaan we naar biodiversiteit. Want duurzaamheidsregelgeving verplicht vermogensbeheerders en banken, zoals u waarschijnlijk weet, om rekening te houden met heel veel duurzaamheidsfactoren waar biodiversiteit een hele belangrijke van is. Onlangs maakte collega Lenneke Arts een rondje langs de Nederlandse banken. En daaruit bleek dat die daar erg mee worstelen in de zoektocht naar biodiversiteitsfondsen. Dus zijn we ook in België een rondje gaan maken, collega Jurgen Vlijmans. En ja, hoe zit het daar? Hetzelfde beeld?
Ja, eigenlijk wel. Ik heb het rondje dat Lenneke heeft gemaakt langs de Nederlandse banken gemaakt langs een aantal Belgische banken. En de conclusie is dat ze weliswaar graag meer in die biodiversiteit willen beleggen, maar het blijkt moeilijk om de juiste producten uit te vinden. Ik heb onder andere gesproken met Evie Messi. Die is bij Nagelmakers ESG officer en die heeft heel veel ervaring met third-party fund selection, dus de selectie van fondsen van derden. En ik heb haar gesproken en ze vindt het geen evident thema, zo laat ze weten.
Oké, maar waar zit dat dan in? Want je zou zeggen, uit de kranten en kennelijk ook vanuit toezichthouders, die zeggen duurzaamheid, biodiversiteit, superbelangrijk.
Ja.
Hoe kan je het dan geen evident thema vinden?
Wel, het is geen evident thema om op een zuivere manier in een beleggingsportefeuille te gaan introduceren. Het punt is eigenlijk dat het thema biodiversiteit op dat vlak, op beleggingsvlak, nog een beetje in de kinderschoenen staat. En omdat dat een niche is, een heel specifiek verhaalsegment binnen het duurzaamheidsverhaal. En de conclusie van Evie is dat zij geen echte grote blootstelling hebben aan dergelijke fondsen of het thema. En dat ze eerder gaan kiezen voor impactfondsen met een multithematische iets. Dat is de conclusie.
Ja, want het is gewoon heel moeilijk om, zeg maar, pure players te vinden waarvan je echt kan zeggen die dragen ongelooflijk bij aan de biodiversiteit. Dat is waarschijnlijk het lastige, denk ik dan, of niet?
Ja, dat is het lastige. En ik heb ook over het thema gesproken met Nicolas Deltour. Die is bij Belfius Bank verantwoordelijk voor de uitrolde implementatie van de beleggingsstrategie. En die gaf mij eigenlijk een vrij gelijkaardig antwoord. Hij vindt het een maatschappelijke uitdaging sowieso, maar omdat er nog te weinig data zijn rond biodiversiteit, vindt hij het moeilijk om daar een fonds op te richten rond het thema of om een extern fonds te gaan selecteren. En als het wel gebeurt, dan zijn er toch meer speciale of specifieke analyses en processen nodig. Dus hij gaat het dan op zijn beurt weer indirect bespelen via andere thema's zoals CO2, groene energie, afval, circulaire economie en waterrecycling. Dus indirecte play eigenlijk.
Ja, maar goed, ik kan me wel voorstellen, het klinkt natuurlijk wat makkelijk misschien. Jezelf verschuilen achter, ja, er is geen data. Hè, is dat terecht? En ten tweede, het lijkt mij ook, ja, je kan het wel moeilijk vinden, maar je moet er toch wat mee, ook als financiële instelling. Ik bedoel, dit is gewoon een agendapunt. Je kan het wel voor je uitschuiven, maar ja, hoe gaan ze hiermee om? Wat moet er nu gebeuren?
Wel, het zal een thema zijn dat volgens mij meer organisch zal groeien de komende jaren in een multithematische strategie. Het beschikbaar zijn van data is natuurlijk een absolute must, omdat je daar ook moet over gaan rapporteren. en klanten concrete data kunnen voorleggen. Dus dat is heel belangrijk en volgens mij een terechte opmerking. Maar je mag er zeker van zijn, denk ik, dat de komende jaren, naarmate dat er meer fondsen en thema's beschikbaar worden, dat biodiversiteit ook een grotere commerciële impact zal hebben.
Dat blijven we volgen. Dankjewel, Jurgen Vlijmans. Ja, zoals de voorkeuren van Mike Gordon misschien wel zouden kunnen veranderen, zo veranderen ook de voorkeuren van private wealth klanten. Zo blijkt nadrukkelijk uit een onderzoek van EY, wat wereldwijd werd uitgevoerd, wat onlangs gepubliceerd is. Ik sprak daar eerder deze uitzending over met Boudewijn Chalmers, binnen EY verantwoordelijk voor de consultancypraktijk op het gebied van wealth en asset management. Ja, Boudewijn, jij begeleidt klantgerichte transformatieprogramma's, lees ik op jullie site. We concludeerden eerder al dat voorkeuren van klanten gaan veranderen en dat je dus mee moet veranderen als je ze optimaal wil blijven bedienen. Ja, hoe blijf je future-proof als vermogensbeheerder, CQ, asset manager, gezien die voorkeuren? Kun je ons daarin meenemen?
Zeker. En ik denk dat het belangrijk om te benoemen is dat het niet alleen nu mee veranderen is, maar dat ze dat hopelijk ook al aan het doen zijn. Want die verandering van klantbehoeften, die is natuurlijk al een tijd gaande. Mm-hmm. Ik denk de belangrijkste dingen die wij hierin zien, gaan niet alleen over producten of over kanalen en de dienstverlening daaromheen. Het gaat eigenlijk over de gehele breedte. Een aantal dingen denk ik die belangrijk zijn en die ook terugkomen vanuit ons onderzoek zijn de manier waarop die interactie tussen adviseur en klant plaats moet vinden.
Ja.
Eigenlijk wat de klanten, de vermogenden aangeven, is dat vooral in die eerste fase van die relatie, noem het even het onboarding traject, die fysieke klantrelatie tussen adviseur en klant nog echt heel erg belangrijk is om bij elkaar daar samen te zitten, om eigenlijk dat vertrouwen daarin op te bouwen.
Ja.
Maar men is heel duidelijk en heel uitgesproken in het feit dat in de aspecten die daarna komen en die wij onderzocht hebben rondom beleggingsadvies, financiële planning of het algehele relatiemanagement, dat eigenlijk virtuele interacties op al die gebieden sterk de voorkeur hebben.
Nou, maar ik stel me dan voor dat jij binnenkomt als consultant.
Ja.
Jij constateert dat bijvoorbeeld een vermogensbeheerder, alleen nog maar via de telefoon een face-to-face contact heeft met een klant. Ik chargeer misschien even. En is dan dus bijvoorbeeld het advies: ga als de wie de weer ga een app bouwen. Bouw een virtuele omgeving. Doe er misschien nog wel een vleugje metaverse in. Zit ik even spontaan te associëren. Ik bedoel, kun je me, leg eens uit. Wat adviseer je? Wat moeten mensen doen? Welke beweging?
Ja, dat is inderdaad wel een leuke. De metaverse, daar kun je inderdaad ook veel dingen mee doen. Dat is wel wat vroeg in die zin.
Ja.
Het is niet zo dat zij al dit soort dingen nog niet doen. Maar je merkt wel dat de balans daarin nog wel eens wat anders zou kunnen liggen. Ook de adviseurs hebben een pandemie achter de rug gehad. Dus die weten ondertussen wel van het bestaan van Zoom of Microsoft Teams af.
Mm-hmm.
Alleen aan hun kant zie je nog wel eens dat zij van mening zijn dat nu het weer kan, het veel belangrijker is om weer bij de klant aan tafel te zitten.
Ja.
En ja, dat is dus niet altijd de waarheid als het gaat om klanten. Dus daar spreken wij wel degelijk over. Maar het gaat ook over het nadenken van, waar ga jij als organisatie je nu op richten? Op je huidige klanten, die eigenlijk in principe alleen maar aan het afnemen zijn, of hou je ook echt bezig met je toekomstige klanten?
Mm-hmm.
En wat we daarin zien, wat denk ik wel belangrijk is, is dat gewoon die balans tussen, zeg maar, de mogelijkheid om zelf of via digitale kanalen, we noemden het al eerder even, of het nou een app is of online, maar daar wel de mogelijkheid te hebben om met een adviseur te spreken, dat zie ik wel als, zeg maar, de toekomstrichting. En dat is denk ik een belangrijk punt. Dus het gaat om de combinatie ervan.
Ja, ook al wat ik stel me nu voor, ik ben vermogensbeheerder, ik zit hier net te luisteren en denk ik bij mezelf, dan moet ik weer allemaal dingen gaan ontwikkelen en moeilijk. Kan ik me nog aan een strohalm vastgrijpen, namelijk de notie dat Nederland vergrijst en dat we nog steeds voor langere tijd meer oudjes dan jongeren zullen hebben, dat ik misschien niet hoef te veranderen?
Dat zou ik zeker niet willen zeggen van dat niet veranderen een optie is. Ik denk dat veranderen eigenlijk een no-brainer is. Maar je kunt wel zeggen dat men best comfortabel is met de relatief traditionele manier van aanbieden die we in Nederland hebben gehad. Alleen dat kun je niet blijven doen. Ook vanuit kostenoogpunt niet meer. De kosten worden steeds hoger. Het aanbieden van advies wordt duurder. Dus ook om, zeg maar, rendabel te blijven, is het van belang om daarin mee te bewegen. En dan heb je aan de ene kant rentabiliteit van je eigen organisatie en aan de andere kant de klantbehoefte die er eigenlijk om vraagt. Dus dat maakt het eigenlijk een soort van no-brainer.
Juist, check. Dan is dat maar helder. Dankjewel, Boudewijn Chalmers, binnen EY verantwoordelijk voor de Asset and Wealth Management Consultancy Praktijk. Dank voor je toelichting. Tot zover deze EO Weekly. Hou natuurlijk investmentofficer.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com/ETF's.